vooraf enkele mededelingen. Vanmiddag begint de dienst om 3:00. De heilige doop van Laurie Westerink zal nog een keer uitgesteld worden in verband met nieuwe besmettingen binnen de familiekring. Donderdagavond zal er bijbelkring worden gehouden om 7:45 in ons kerkgebouw. Dit wordt ook uitgezonden, daarom kan de preekuitzending niet doorgaan. Er zijn nieuwe sloten in de deuren van de kerk en het verenigingsgebouw aangebracht. Degenen die nog een oude sleutel hebben, worden gevraagd om die in te leveren bij de koster. De collecten op deze dag zijn bestemd, de eerste voor de kerk, de tweede voor de onderhouding kerk en eredienst en de derde voor de kerkelijke kassen. En tenslotte deel ik mee dat ik op tweetal staat met dominee Ruys in de gemeente van Renswoude. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 19 en daarvan het 7e vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Heers die in mij niet meer, dan leefde ik tot uw eer van grote zonde vrij. Laat u mijn tong en mond en hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. O Heer die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. Psalm 19, het 7e vers. Luister met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna openen wij Gods woord bij Richteren 15. En we lezen met elkaar de versen 11 tot en met 20. Wij luisteren naar de wet des Heren en daarna lezen wij Richteren 15, de versen 11 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Richteren 15, te beginnen bij vers 11. Toen kwamen 3000 mannen af uit Juda tot het hol der rots van Etam en zeiden tot Simson: Wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersten? Waarom hebt gij ons dan dit gedaan? En hij zeide: Gelijk als zij mij gedaan hebben, alzo heb ik hun lieder gedaan. En zij zeiden tot hem: Wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de hand der Filistijnen. Toen zeide Simson tot hen: Zweert mij, dat gij lieden op mij niet zult aanvallen. En zij spraken tot hem, zeggende: Nee, maar wij zullen u wel binden en u in hun liederhand overgeven. Doch wij zullen u geenszins doden. En zij bonden hem met 2 nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. Als hij kwam te Legi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest des Heren werd vaardig over hem, en de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden, die van het vuur gebrand zijn, en zijn banden versmolten van zijn handen. En hij vond een vochtig ezelskinnenbak, en hij strekte zijn hand uit en nam ze en sloeg daarmee de 1000 man. Toen zei de Simson: Met een ezelskinnenbak, een hoop, 2 hopen, met een ezelskinnenbak heb ik 1000 man geslagen. En het geschiedde als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij de kinderbak uit zijn hand en noemde dezelfde plaats Ramat Lehi. Als hem nu zeer dorste, zo riep hij tot een Heere en zeide, gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand deze onbesnedenen? Toen kloofde God de holle plaats die in Lehi is, en er ging water uit van dezelfde, en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levendig. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers, die in Lehi is tot op deze dag. En hij richtte Israël in de dagen der Filistijnen 20 jaar.
Het woord van God wat we deze morgen willen overdenken uit de levensgeschiedenis van Simson zijn de versen 16 tot en met 19 van Richteren 15. De tekst voor de prediking is Richteren 15, de versen 16 tot en met 19. Toen zeide Simson met een ezelskinderbak 1 hoop, 2 hopen. Met een ezelskinderbak heb ik 1000 man geslagen. En het geschied als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij de kinderbak uit zijn hand. En hij noemde dezelfde plaats Ramat Lehi. Als hem nu zeer dorste, zo riep hij tot de Heere en zeide, gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik daar nu van dorst sterven en vallen in de hand deze onbesnedenen? Toen kloofde God de holle plaats die in Lehi is en er kwam water uit dezelfde en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en werd levendig. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers, die in Lehi is tot op deze dag, tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, u wil deze morgen weer tot de gemeente spreken. U wil vanmorgen weer onderwijs geven vanuit uw eeuwig blijvend woord. Wat een wonder is dat. U bent zo langmoedig, Heere. U bent zo groot van goedertierenheid. Want als wij zien op onszelf wie we in de achterliggende week weer zijn geweest. Als we zien wie wij zijn als gemeente, als land en volk, als kerk. Ach, Heere, wat hebben we verdiend? Niets. We hebben weer gestaan voor de spiegel van uw heilige wet. Die ons is voorgelezen. En Heere, wie gaat vrij uit? En niemand van ons. We hebben het ons waardig gemaakt dat u met ons zou doen. Gelijk Simson deed met die ezelskaak. Die wierp hij op een hoop gedode Filistijnen. En zo zouden wij het verdiend hebben, Heere, dat u ons, zo zegt uw woord, zou wegwerpen met een mannelijke wegwerping. Maar Heere, nu hebt u toch nog de deuren van uw huis opengezet. En u hebt er toch nog voor gezorgd dat deze dag uw woord verkondigd mag worden. Uw woord ligt voor ons open. Uw knecht heeft het woord mogen overdenken. En de gemeente, als het goed is, is biddend gekomen naar uw huis. Of heeft zich biddend thuis in de woonkamer neergezet. Om te luisteren wat God tot ons te spreken heeft. En Heren, dan worden we vanmorgen meegenomen. Naar enkele bladzijden uit het levensboek van Simson. Waarin diepe lessen opgesloten liggen. Ontdekkende lessen. Hele scherpe lessen, maar tegelijkertijd ook lessen waarin zo duidelijk naar voren komt hoe u wilt handelen met uw kerk. Hoe u elke keer weer middelen vindt om uw volk op haar plaats te brengen. En als u dat doet in het leven van uw kinderen, wilt u dat ook doen in het leven van een onbekeerde. Om die op zijn plek te brengen door de weg van de wedergeboorte. En Heere, zou u vanmorgen nog eens wonder willen doen. Heere, dat er nog eens blijdschap mag zijn in de hemel, over een zondaar die tot bekering komt. mag het woord dan een middel in uw hand zijn, als een ezel skinnebak, Heere, om een zondaar neer te vellen op het slagveld van vrije genade, die het uit gaat roepen, draag me uit het leger, want ik ben verwond. Wat moet ik doen om zalig te worden? Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog, dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Ach, Heere, de stokbewaarder werd ook zo neergeveld, en daar gebruikt u een aardbeving voor. U hebt soms zo weinig nodig, om een mensenkind op de knieën te brengen. Simson kreeg een sterke dorst, en bij de stokbewaarder was het een aardbeving. En bij de een is het dit, en bij de ander is het dat. Maar Heere, het is uw wijs beleid. En Heere, dan wilt u zulke wegen nog zegenen. Dat was voor de stokbewaarder ook zo. Hij riep het uit, lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En toen werd hem het evangelie verkondigd. Hem werd gewezen op de geslagen steenrots Christus, en die voor een overvloed van genade gezorgd heeft. En uit zijn volheid zal een arme, dorstige zondaar gaan leren drinken en mogen ontvangen genade voor genade. En heren, en weet u of er ook in ons midden geestelijk dorstende zondaren zijn, die uitzien naar een teug van het water des levens, en dat om niet. En heren, zou u dan vanmorgen zelf de steenrots willen kloven, en zou uit genade toch willen zorgen voor het water des levens, opdat er nog een arme zondaar mag drinken, drinken uit de wonden van Christus, tot zaligheid van hun ziel, tot verkwikking van het hart, tot betaling van de schuld. Ach, Heere, u weet wat we nodig hebben, ook uw volk en kinderen, zoudt u ze willen sterken. We dragen de gemeente hartelijk aan u op. U kent alle zorgen en noden, de vragen waarmee we lopen. U kent degene die kort of lang geleden bij het open graf hebben gestaan. Gedenk onze weduwen, onze wedunaren. Gedenk de zieken in ons midden. Heere, u weet alle dingen. Heere, we hebben ook geen makkelijke tijd achter ons liggen. En u weet ook dat er in het midden van de gemeente zijn die daar nog steeds mee worstelen. Maar dat we het in uw hand mogen leggen. Maar dat we vooral ook terug mogen denken aan de woorden van afgelopen woensdag. Zoudt gij uw grote dingen zoeken, zoek ze niet. Maar dat we daarop gericht mogen zijn, dat u dwars door alles wat u zendt in dit leven, ook uw afbrekend werk in het midden van dit leven, gij toch doorgaat met uw kerkvergaderend werk. En laten we vooral daarmee bezig mogen zijn, dat we mogen weten dat we onze ziel als een buit mogen wegdragen, zoals Baruch. O, zie zo in gunst op ons van boven te neer. En Heere, indien uw aangezicht met ons niet mee zal optrekken, doe ons van hier niet verder trekken. En dat we voort mogen gaan onder een vuur en een wolkolom, waarbij we mogen ervaren, u bent in ons midden. En we mogen geloven dat dat nog steeds zo is. Wat is dat een wonder, Heere. En zou u ons niet willen begeven en niet willen verlaten, zo zijn onze ogen op u. Wilt u alles wat ons kan hinderen in het spreken, in het luisteren, wilt u dat wegnemen. En dat we echt weer mogen ervaren dat u opnieuw uw gunst betoont. Opent uw woord voor ons. Open ons hart in ons. Open de hemel boven ons. En wilt u de ladder Jacobs neerzetten. En dat we samen mogen ondervinden hier in de kerk en thuis. Dat het woord nog door u gezegend mag worden. Het is niet verdiend. Maar we vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen Psalm 115, de versen 1 en 8. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen, alle eer en roem gegeven. En ook het achtste vers, de algoede God, die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aard heeft voortgebracht, beschenkt u met zijn zegen. Psalm 115, vers 1 en 8. het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 74 en daarvan het 15e vers. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd, zijt ge uit een fontein, deed uit een rots ontspringen en op een hoop der wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. Dat is Psalm 74, vers 15, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen de Heer Jezus 30 jaar was, toen kwam hij openbaar. Toen brak de tijd aan dat hij daadwerkelijk ging prediken onder het volk. En waarmee begon hij te prediken? Nou, dat zegt het woord zelf. De tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Dat waren de woorden waarmee Christus begon te prediken. En toen Christus met deze inhoud begon te prediken, zet hij eigenlijk het werk voort wat Johannes de Doper al voor hem gedaan had. Want hij was de voorloper van de Heer Jezus. En met dat de Heer Jezus openbaar kwam en ging prediken onder het volk, kwam er een einde aan het werk van Johannes de Doper, die de vriend van de bruidegom mocht zijn. En het werd een grote blijdschap voor Johannes de Doper toen hij ging merken dat er steeds meer mensen gingen luisteren naar de prediking van de Heer Jezus. Hoe Christus begon te prediken over het koninkrijk van God. Ja, het werd een vreugde voor Johannes toen hij mocht bemerken dat er arme zondaren tot Christus vluchtten en buiten hem niet meer konden voortleven. Ja, Johannes werd ervoor ingewonnen dat het niet meer om hem ging en dat het nooit om hem gegaan is, maar dat het om die ene naam gaat, die ene persoon, namelijk Jezus Christus. Ja, hij werd ervoor ingewonnen en dat blijkt uit die diepe belijdenis die hij uitgesproken heeft. Hij moet wassen, meer worden, groeien, maar ik minder worden. Sterven, tot niets worden. Wat een les is dat, gemeente. Wat een diepe levensles. Hebt u die ook mogen leren? Is de Heer bezig in je leven om dat steeds meer en meer te leren? Mag je ook een leerling zijn op de school van vrije genade? Weet je wat daar wordt geleerd? U kent die bekende regeltjes misschien wel uit een gedicht. Eigen krachten te verachten, wordt in Jezus school geleerd. Hoe staat het met uw hoogmoedige ik? Want dat gaat sterven, als je een leerling mag worden op de school van de Heer Jezus. Hoe staat het met jou en mijn hoogmoedig ik? Is het nog in je leven ik alleen? Of is het misschien in je leven geworden door de godsdienst die je mag betrachten, ik en Jezus? Of is het misschien andersom geworden in je leven, Jezus en ik? Het is alle drie arm. En misschien dacht u nou wel, ja, ik alleen, nee, dat is niet goed. Ik en Jezus, dat is ietsjes beter. Ja, en Jezus en ik, dat moet het dan nog zijn. Ook dat niet. Ook dat is arm, want dat ik staat er nog achter. Weet u wat de Heilige Geest gaat leren op de school van de Heer Jezus? Hij alleen. En dat is zalig worden. En die levensles, daar hebben Gods kinderen hun leven lang voor nodig om dat te leren. En die levensles ging de Heer ook aan Simson leren. Nadat hij 1000 man geslagen heeft met die kaak van de ezel. We gaan samen eens luisteren in welke weg de Heer dat aan Simson heeft geleerd. Hij moet wassen en ik minder worden. En daarom schrijf als thema boven de prediking Simpsons levensles. Hij moet wassen en ik minder worden. 3 gedachten. We staan allereerst stil bij zijn hoogmoedig gebed. Dat vinden we in vers 16 en 17, toen zei de Simson met een ezelskinnebak, 1 hoop, 2 hopen, met een ezelskinnebak heb ik 1000 man geslagen, en het geschied als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij de kinnebak uit zijn hand en noemde dezelfde plaats Rama Legi. We staan in de tweede plaats stil bij zijn ootmoedig gebed, dat is vers 18. Als hem nu zeer dorste, zo riep hij tot de Heere en zeide, gij hebt door uw hand, door de hand van uw knecht, dit grote heil gegeven, zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand van deze onbesnedenen? Ten slotte staan we stil bij zijn Godverheerlijkende belijdenis. En dat vinden wij in vers 19. Toen kloofde God de holle plaat die in Legi is. En er ging water uit van dezelfde en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levendig. Daarom noemde hij haar naam, en dat is dan die belijdenis, de fontein des aanroepers die in Legi is tot op deze dag. Simsons levensles, hij moet wassen en ik minder worden, zijn hoogmoedig lied, zijn ootmoedig gebed en zijn Godverheerlijkende belijdenis. Simson heeft in de kracht des Heeren een enorme overwinning behaald. We hebben de vorige keer van gehoord, jongens en meisjes. Nadat hij overgeleverd was door de inwoners van Juda, met sterke touwen aan zijn armen en handen gebonden werd, hebben ze hem van die rots Etam afgeleid naar de vallei Legi, waar daar het leger van de Filistijnen zich gelegerd had. En ze hebben hem overgegeven aan de vijand. Ja, we hebben het gehoord. Toen hij daar stond, oog in oog met de vijand, werd de Heilige Geest vaardig over hem en een enorme kracht ontstond in zijn spieren en hij brak die touwen alsof het kleine draadjes waren die je door een vlammetje haalt. En toen heeft hij om zich heen gekeken en hij zag daar nog wat resten liggen van een ezel die een ezelsbegrafenis had gekregen, buiten het land geworpen, buiten de stad geworpen. En hij greep een kaak van de ezel en begon om zich heen te slaan. 1000 Filistijnen doodde hij met die vochtige ezelskaak. Wat een geweldige overwinning. Helemaal alleen. 1000 man geslagen. Nee, dat had Simson niet aan zichzelf te danken. Dat had hij aan zijn God te danken. En daarom kon het ook niet anders, gemeenten, dat wij van Simson verwacht zouden hebben dat hij in verwondering zijn God en koning daarvoor begon te danken en te loven. Dat dat te midden van die doodse stilte van al die gestorven Filistijnen in dat dal van Legi, de heldere stem van Simson zou klinken. Toen ik de heiden aan zag rukken, heb ik in zeren kracht gestreen. Ik hiel in zeren naam aan stukken, vertrouwend op zijn naam alleen. Ik kon nog voor nog rugwaarts keren, omringd, ja gans ter dood omringd. Ik sloeg hen in de naam des Heren, die mij goedgunstig bijstand bood. Dat zouden we toch verwacht hebben? Of niet? Als je toch zo in de kracht des Heren, terwijl de geest des Heren vaardig over je werd, zo'n overwinning zou behalen, dan zou er toch een lofzang moeten opklimmen uit de mond van Simson. Dat zou je toch verwacht hebben van deze Nazireer Gods, van deze geroepen richter. Die begon Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Maar nee, die lofzang klonk niet in de vallei van Legi. Die klanken klonken niet te midden van de doodse stilte na de overwinning. Wat klonk er dan wel? Want Simson begon wel te zingen. Hij begon een kunstig lied te zingen en de gaven van zijn dichterskunst kwamen daarin openbaar. Met een ezelskinnebak, 1 hoop, 2 hopen, met een ezelskinnebak heb ik 1000 man geslagen. Dat was het overwinningslied van Simpson. Een lied, zo zei ik, dat opnieuw zo kunstig in elkaar zat, want Simpson kon heel kunstig met woorden spelen en hij had poëtische gaven van de Heere ontvangen. Want in het Hebreeuws gebruikt hij namelijk een woord dat kun je vertalen voor hoop en hopen, maar datzelfde woord kun je ook vertalen met ezel of ezels. En daarom klinkt het lied ten diepste zo. Met een ezelskaak heb ik 1 ezel, 2 ezels. Met een ezelskin, ezelskaak heb ik 1000 man geslagen. Simpson die zag in die Filistijnen ezels. En hoewel ezels nuttige dieren zijn geweest voor de Israëlieten, en dat kun je zomaar in Gods woord vinden, bleven het wel onreine dieren. En als een ezel stierf, dan mocht een Israëliet het vlees niet eten. Maar de wet van Mozes schreef voor dat zo'n ezel buiten de stad op het open veld geworpen moest worden. Daar komt de uitdrukking vandaan, een ezelsbegrafenis. Nou, in dat licht noemde Simpson spottend de Filistijnen ezels. En met een ezelskaak heeft hij de ezels gedood. En hij heeft die lichamen van die 1000 Filistijnen op 2 hopen geworpen. Vandaar dat hij ook speelt met die woorden hoop en ezels. 1 hoop, 2 hopen. Zodat je het lied ook zo mag verstaan. Met een ezelskaak heb ik van deze ezels 2 hopen gemaakt. Ja, dat had Simpson aan de Heere te danken. En met deze overwinning, gemeente, vervulde de Heere zijn eigen woord. En dat geeft nog meer licht, ontdekkend licht, over dit lied van Simpson. Want Simpson was een Nazireër gods. Simpson was onderwezen in het woord van God en Simpson moet geweten hebben wat er in de wetten van Mozes beschreven stond en wat er in de kronieken van het volk Israël beschreven stond. En dan staat er in Jozua 23 vers 10, een woord van de Heere. En wat heeft de Heere gesproken tegen Jozua? Dat had hij trouwens al eerder tegen Mozes gezegd. Een enige man zal er 1000 jagen. Want het is de Heere uw God zelf die voor u strijdt, gelijk als hij tot u gesproken heeft. Dus dat Simpson hier 1000 man mag verslaan, is naar het woord van de Heere zelf. Dat had de Heere eerder al geprofeteerd, dat dat zou gaan gebeuren. En inderdaad, gemeente, Simpson heeft dat helemaal alleen gedaan. Alleen 1000 man geslagen. Zou hij aan dat woord van de Heere gedacht hebben? Aan die voorzegging, aan die belofte, toen hij hier begon te zingen op een dichtelijke wijze? Was misschien dit woord dat God nu hier vervuld heeft aanleiding voor zijn lied? Gemeente, zullen wij het lied van Simpson eens gaan leggen naast de toezegging die God gedaan heeft? En als we dat doen en we gaan het lied van Simpson vergelijken met die belofte van de Heere, dan doen wij een pijnlijke ontdekking. Dan ontdekken wij in het lied van Simpson lelijke dissonanten. Waardoor het lied van Simpson een vals lied is geworden. Het was namelijk een lied met een halve waarheid. En echt, gemeente, het is nog steeds zo, voor het aangezicht des Heren, een halve waarheid is altijd nog een hele leugen. Want inderdaad, Simpson zong van 1 man tegen 1000. Zoals de Heere dat ook voorzegd had in het Oude Testament. Maar dat is het enige wat hij bezong. Maar wat liet hij achterwege? Dat de Heere zijn God zelf voor hem gestreden had. Dat bezong hij niet. En daarom bezong hij in zijn lied maar een halve waarheid. Hij had het wel over zichzelf. Hij had het wel over 1000 man die hij sloeg met een ezelskaak. Maar hij zong niet over de daden des Heren. Hij bezong niet de eer van God. En daarmee, gemeente, kwam de Heere alles tekort in dit overwinningslied van Simson. En dat maakte dit lied, waar alle nadruk ligt op het ik van Simson, een hoogmoedig lied. Simson bezong zijn eigen eer en niet de ere Gods. En wat doet hij, gemeente, als hij gezongen heeft? Dan blijkt opnieuw zijn hoogmoed. En we hebben het gelezen in vers 18, hoe hij die ezelskaak, die hij nog steeds in zijn hand hield toen hij zong. Ik stel me het zo voor, gemeente, daar staat die Simson met dat ding te slingeren. En iedereen moet het zien, met een ezelskaak heb ik. En als hij dan klaargezongen is, werpt hij die ezelskaak op een van die hopen Filistijnen. Het is alsof Simson een teken gaat oprichten. Wat altijd moet blijven bestaan, en als de Israëlieten langslopen, moeten ze herinneren aan zijn daden. Elke keer als daar een Israëliet langskomt, moet hij die hoop als het ware zien liggen, met die ezelskaak daar bovenop, als een vaandel, als een banier. En dat blijkt met name uit de naam die hij geeft, Ramat Lehi. Kaakbeenhoogte. Die kaak van de ezel schittert op een van die hopen Filistijnen. Alsof Simson wil zeggen, en dat heb ik nu gedaan, o Israël, voor u. Wat een hoogmoed van Simson. En nou zou het liefst maar amen zeggen, hè. En met dat lied van Simson maar zo een beetje overdenken en naar huis gaan. En denken, och, 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 die Simson toch. Is dat nou een kind des Heren? Hoe kan een kind van God nou toch zulke liederen zingen? Hoe kan die toch zo in hoogmoed openbaar komen? Maar nee, gemeente, God wilde dit in zijn woord hebben. Omdat er een boodschap in ligt voor u, voor jou en voor mij. Want wij hebben ook ezelskaken. Nee, niet letterlijk. Er ligt op jouw slaapkamer geen ezelskaak, dat geloof ik niet. Maar figuurlijk hebben wij onze ezelskaken. Waarmee wij ook liederen zingen waarin ons ik op de voorgrond staat. En daarom komen wij vanmorgen bij de ontdekkende les van onze hoogmoed. En echt, gemeente, daar zitten we vol van. Dat willen we niet horen. Echt niet. Ik ook niet. Maar sinds onze diepe val in het paradijs zijn wij hoogmoedige mensen geworden. De hoogmoed zit van nature in ons bloed. Het is een wezenstrek van onze verdorven natuur. Want wij zijn eerovers van God geworden. En hoe blijkt dat niet in de praktijk? Laten we vanmorgen eens eerlijk met onszelf omgaan, ook jullie kinderen, ook jullie jongelui, ouderen in ons midden. Wie zijn wij in ons eigen oog? Wat willen wij zo graag zijn? Hoe taxeer je nou je eigen doen en laten, zo in de praktijk van elke dag? Willen we misschien de beste vader of moeder zijn in het gezin? Willen we misschien de beste werkgever of de beste werknemer zijn? De beste man of de beste vrouw? De beste van de klas? Wil je misschien de meest stoerste jongen zijn in je klas? Wil je misschien het meest knapste meisje zijn in je klas? Waar pronken wij mee? O gemeente, we kunnen soms in de kleinste dingen openbaren hoe hoogmoedig we zijn. In de kleding die we dragen. Is je kleding net iets mooier als die van je klasgenootje, hè? En heb je toch net iets mooiere schoenen als die jongen die daar ergens anders woont. Bij wie ze misschien niet zoveel geld hebben om goede schoenen te kopen. En misschien vind je eigen lichaam toch net iets mooier als het lichaam van een ander. En pronk je misschien wel bij je baan en met je goede salaris. Dat zeg je niet, maar het gaat om onze gedachten. Misschien vind je wel dat je de mooiste auto hebt van heel Elburg. Misschien denk je wel, ik heb toch wat iets meer op mijn bankrekening staan als die en die. En misschien ben je ook nog wel een beetje trots op de hoge positie die je hebt mogen bereiken in het leven. Hoeveel voorbeelden moet ik nog meer noemen, gemeente? Om te laten zien hoe de hoogmoed hier van binnen zit. En dan zijn we natuurlijk zo vroom en rechtzinnig dat we dat niet zo met zoveel woorden zeggen. Maar de hoogmoed zit zoveel van binnen, vindt u niet? Ben je er ook wel eens van geschrokken? Wat hier van binnen leeft? Maar wat dacht u van de hoogmoed in de kerk? Denk je nooit dat ik eens hoogmoedig ben? Dat ik het trapje afgaat en dat het van binnen al leeft. Ik ben maar heel eerlijk, ongemeentelijk, ik ben ook een zondig mens. Dat heb je dan maar weer mooi gezegd, man. Vreselijk, hè? Ja, dat is uw dominee, hoor. Want een dominee wil de beste dominee zijn. Met de beste gaven, dat zit hij van binnen. Misschien wil hij wel de integerste ouderling zijn. Misschien wil hij wel de meest bewogen diaken zijn. Misschien wil je wel de beste leidinggevende van de zondagsschool of de jeugdvereniging zijn. Misschien wil je wel het actiefste gemeentelid zijn. De degelijkste man. De meest stipte vrouw. Ik ga nog een stapje dieper. Want juist degene die God vrezen, ontdekken ook nog zoveel hoogmoed hier van binnen. Geestelijke hoogmoed. Je durft er bijna niet over te praten dat dat zelfs ook nog bestaat. Ja, dat bestaat ook nog. Want zelfs in het leven van een kind van God kan er nog wel eens zo'n lied van Simpson klinken. Ik heb en ik ben. En dan loop je maar te slingeren met de ezelskaak van je bevindingen. En je komt het tegen. En Gods kinderen kunnen het in hun eigen hart ook tegenkomen. Dan is het toch wel een hele bijzondere bekeringsweg geweest die de Heer met je ging. En dan heb je toch echt wel van die zoete bevindingen gekend die een ander misschien niet kent. En dan heb je toch misschien wel wat meer diepere inleidingen gekregen in de verborgenheden des Heren. En ben je misschien dieper ontdekt aan je zonde. En heb je misschien meer licht over Christus en zijn werk gekregen? En is de Heere doorgetrokken in je geestelijk leven, dat je tot de zekerheid des geloofs mocht komen en geen vreemde bent van de nadere oefeningen van het geloof? Of dat je mag bemerken dat je wel een bepaalde gebedsgenade hebt gekregen. Of dat je dieper inzicht in de schrift hebt ontvangen. En er hoeft maar iets te zijn, gemeente. En we dwarrelen als een veertje omhoog. O, die geestelijke hoogmoed. Die er ook onder Gods kinderen helaas is. Dat de een toch iets meer is dan de ander. Hoe menigmaal, laten we maar eerlijk zijn vanmorgen, gemeente. U, jij en ik allemaal klinkt het lied van Simpson. Ik. Hoe graag is een mens op de kaakbeenhoogte? Maar gemeente, let op. God is een jaloers God. Hij zal zijn eer aan geen ander geven. Aan u niet, aan jou niet en aan mij niet. En weet u wat nou zo'n grote zegen is? En echt, ik benadruk dat met alle kracht, een zegen. Als God je hoogmoed gaat afbreken. En dat kan hij doen door zijn genade in te houden. En het geestelijke leven te doen verdorren. Want dat zal hij doen in het leven van Gods kinderen. Die in de strikken van de hoogmoed zijn gekomen. Zie het hier bij Simson. Want Simson is en blijft een kind van God. En hoe gaat de Heer nu met dit kind van God om? Laat ik het maar gelijk zeggen. Vol liefde. En waaruit blijkt de liefde van de Heer voor Simson? Dat Simson getroffen wordt met een enorme dorst. Dat hem bijna deed sterven. En de vrucht daarvan was dat de hoogmoedige Simson een ootmoedige bidder werd. Wat een liefde van God. Onze tweede gedachte, zijn ootmoedig gebed. Inderdaad, nadat het hoogmoedige lied van Simson verstomde, gebeurde er iets bij Simson. De Heer greep in het leven van zijn kind. Een geweldige dorst overviel Simson. Nou zijn er verklaarders die zeggen, ja, dat is natuurlijk best te begrijpen. Moet je toch eens voorstellen dat je helemaal alleen vecht tegen 1000 man. En dat je zo'n strijd mag overwinnen. Nou, daar raak je wel uitgeput door. Daar raak je wel vermoeid door. Daar zul je wel een enorme dorst van krijgen. En als je dan ook nog eens bedenkt dat het de tijd van de tarweoogst was. Dat was meestal de warmste tijd in Israël. Hij heeft daar in de brandende zon dat grote werk gedaan. Wat een zweet heeft dat niet gekost bij Simson. Ja, het is te begrijpen dat zijn vochtgehalte naar beneden ging. En dat zijn lichaam schreeuwde om water. Maar het was meer dan een gewone dorst, zo blijkt uit de grondtekst. Het was een zeer sterke dorst. Een dorst waardoor Simson dreigde te sterven. En dat was Gods werk. Want de Heere die wilde van zijn hoogmoedig kind een ootmoedige zondaar maken. De Heere wilde zijn knecht brengen op zijn plaats. De Heere ging de sterke Simson zwak maken. En daarom zond de Heere hem een zeer sterke dorst. Ja, gemeente, als een mens hoogmoedig wordt, zeker in het leven van Gods kinderen, is het een zegen als de Heer ingrijpt. Maar ook als je vanuit je natuur staat, als een hoogmoedig mens voortgaat en je Heer brengt je tot waarachtige bekering, dan krijg je hoogmoed ook een knak. En wat een wonder als de Heer dat doet. Want de Heer kan een mens in zijn hoogmoed ook voort laten gaan. En dat is erg. Dat is zo verschrikkelijk als de Heer een mens voort laat gaan in zijn hoogmoed. Dat is God onterend. Dat kan ook niet goed gaan. Zal ik u een voorbeeld noemen uit de Heilige Schrift? Dan denk ik aan de machtige koning Nebukadnezar. Die zijn grote Babel gebouwd had. En eens stond hij op het dak van zijn machtig paleis en ik keek uit over al die gebouwen en tuinen en alles wat er te vinden was in zijn stad. In zijn Babel. En toen begon hij ook te zingen. En toen riep hij het uit van dat platte dak ziende op zijn Babel. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Wat een hoogmoed. Maar God liet hem voortgaan in zijn hoogmoed. Want wat gebeurde er in het leven van Nebukadnezar? Zijn koninkrijk is vergaan, ook dat Babel dat hij gebouwd had. En hij werd voor een tijd aan de beesten gelijk. Nou, daar heb je een voorbeeld uit de schrift. Wat er gebeurt als de Heer een mens voort laat gaan in zijn hoogmoed. Maar wat een wonder als de Heer je in je hoogmoed tegenkomt. Paulus heeft er ook iets van geleerd. Ja, dat is pijnlijk, dat weet ik ook wel hoor. Maar het is zo tot eer van God. Paulus die kende ontdekkende genade. Paulus wist, hier van binnen leeft ook bij mij hoogmoed. En die hoogmoed die kan met name gaan opspelen als ik bijzondere genade van de Heere mag ontvangen. Nou, Paulus heeft een hele bijzondere genade ontvangen. Dat weet u toch wel? Hoe dat precies geweest is, weet ik niet. Maar hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Dat is de plaats waar God woont, jongens en meisjes. Waar de troon van God is, de engelen en Gods kinderen die al in de hemel zijn. En heeft de Heer in een keer, als het ware, Paulus zo opgetrokken dat hij even in die hemel mocht kijken. In die hemelse heerlijkheid. En toen heeft hij dingen gezien en gehoord, daar kan hij geen eens woorden aan geven. Zo bijzonder. Maar toen moest hij weer terug met zijn beide benen op de wereld, op deze aarde. En hij wist heel goed wat hij ervaren had. Maar toen gaf de Heer hem iets moeilijks, dat hij omschrijft als een doorn in zijn vlees. En die doorn was niet fijn. Die doorn deed pijn. Die doorn was een oorzaak van smart voor Paulus. En hij heeft wat gebeden of de Heer het weg wilde nemen. Maar de Heer deed het niet. Maar gaf wel genoeg genade om het te mogen dragen. En toen ging er licht over. Waarom dat de Heere die doorn had gegeven. Zal ik Paulus het zelf laten zeggen vanmorgen? En opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet zou verheffen, niet hoogmoedig zou worden, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, die mij met vuisten sloeg, opdat ik mij niet zou verheffen. Soms is het nodig, gemeente, dat de goede herder zijn schapen een tik geeft. Dat kan een zachte tik zijn. Dat kan ook een harde tik zijn. En nogmaals zeg ik het, het is niet makkelijk. En zo'n tik doet zeer. De ene wordt geraakt in zijn lichaam, in zijn gezondheid. Een ander wordt geraakt in zijn psyche. Weer een andere wordt geraakt doordat een bijzondere zonde openbaar komt en de Heer je als het ware in de schande zet. Weer een ander wordt geraakt in één of meerdere kinderen binnen het gezin. Of geraakt in je huwelijk. Of geraakt in je baan, in je studie, op school, met je vriendschappen, met je bedrijf. De Heer kan zelfs degene die in zijn dienst staan, raken in hun ambt. En als je de Heer mag vrezen, en er komt een tijd dat de hoogmoed bovenkomt, dan kan de Heer je gaan raken in je geestelijke leven. Nee, dat betekent niet dat de Heer in het leven van degene die hem vrezen, het geestelijke leven voor altijd zal weghalen. Dat doet hij nooit. Waar hij dat eenmaal gewerkt heeft, daar blijft het Godezijdank bestaan. Maar de Heer kan wel eens voor een tijdje zich terugtrekken. Zodat het geestelijke leven lijkt te verdorren, lijkt te verdrogen. Zodat je met Simson in een geestelijke dorst en droogte terechtkomt. Zodat je gaat klagen, ik hef mijn handen naar de hogen. Mijn ziel is voor uw alziende ogen, gelijk een dor en dorstig land, dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in die doodsen stand. Wat weet de alwijze God toch steeds weer middelen te vinden, gemeente, om zijn hoogmoedige schapen te vernederen. Om een hoogmoedig mensenkind van zijn kaakbeenhoogte af te brengen in de diepte. Simson wordt hier geraakt met een enorme dorst. Een dorst waardoor hij leek te bezwijken. Maar gemeente, weet u wat die dorst voor Simson was? En ik geloof dat hij dat later echt wel verstaan heeft in zijn leven. Dat was voor Simson een kastijding. Mag ik het vanmorgen eens teer zeggen? Het was voor Simson een vaderlijke kastijding. En wat heeft de vader er nu mee op het oog, als het hem goed acht om een van zijn kinderen te kastijden, om hen een tik te geven? Dan hoor ik de dichter van Psalm 118 daar iets over zeggen. De Heere wou mij wel hard kastijden, ja. Maar stortte mij niet in de dood. Verzachte vaderlijk mijn lijden. En redde mij uit alle nood. Dat is het. En dat heeft Simson ervaren. Want die vreselijke dorstgemeente bracht hem op zijn knieën voor God. Hij werd een ootmoedige smekeling aan de troon van Gods genade. Zijn hoogmoed kreeg daar in het dal van Legi een doodsteek. En toen zijn hoogmoed een doodsteek kreeg, begon de genadevrucht van de ootmoed te bloeien. En waar is nu de ootmoed aan te herkennen? Leg uw leven eens na of u iets van die ootmoed mag kennen. Dan zal je hart, als de Heer die hoogmoed gaat doden, en er komt ootmoed voor in de plaats, dan zal de Heer je hart gaan vervullen met zijn eer in de eerste plaats. Kijk maar bij Simson. Zijn hoogmoedige lied begon met ik. Maar zijn ootmoedige gebed begint met gij. Het ik van Simson wordt als het ware weggestreept. En op die plaats komt dat goddelijke gij. Het onzuivere lied van hoogmoed werd een zuiver gebed waarin hij de eer van God op het oog mocht hebben. Nee, het was niet Simson die overwon. Het was de Heere die hem dit grote heil aan hem gaf. O, wat werd Simson door die dorst op zijn plaats gebracht. Wat werd de eer van God? Wat kwam dat bovenaan te staan in zijn hart? Want gemeente, vat u het ook op, hij vraagt niet om water. Hij vraagt niet of de Heer hem als het ware uit zijn nood wil verlossen in de eerste plaats. Maar zijn gebed begint met de eer van God. Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. O, Simson mag op dezelfde toonhoogte zingen als de dichter van Psalm 115. Niet ons, niet ik, o Heere, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goedertieren heen, alle eer en roem gegeven. Weet u wat uit dit ootmoedige gebed blijkt? Dat opnieuw de geest des Heeren vaardig werd over Simson. Nu niet door een grote kracht in zijn lichaam, maar een grote kracht in zijn ziel. Want de geest kwam over Simson als de geest der genade en der gebeden. Toen ging de geest hier in die ootmoedige Simson leren hoe hij bidden moest gelijk het behoort. Dan komt er een streep door je eigen ik. En dan gaat de eer van God groeien en bloeien in je hart. En als de Heilige Geest je zo bidden gaat leren, gemeente. En al kun je het dan zelf misschien niet verhouden. Maar dan is de geest bezig om in je ziel een aangenaam gebed te geven voor God. En wat is nou een aangenaam gebed? En zullen we vanmorgen ons gebedsleven daar nou eens naast leggen? Een aangenaam gebed, gemeente, dat begint met de eer van God. Dat begint niet een verlanglijstje neer te leggen voor het aangezicht van God. Wilt u dit en wilt u dat? En begrijp me goed, we mogen alles aan de Heere vertellen. Stort voor Hem eruit je ganse hart. Maar wiens gebed begint er nu met de eer van God? Kijk, als dat werkelijkheid wordt in je leven, als Gods geest je dat in bepaalde ogenblikken leert, weet je wat er dan openbaar komt in je hart? Een biddende Christus. Want hoe kan een mensenkind zo bidden dat hij voor alle dingen Gods eer op het oog mag hebben? Dat is in een mens niet te vinden. Dat is alleen in Christus te vinden. En ook van zulke gebed is het waar dat de geest het uit Christus gaat nemen om het in je hart te gaan leggen en in je hart te gaan leren. En als er één is die in zijn gebedsleven de eer van de Vader op het oog heeft gehad, is het Heer Jezus Christus zelf. En daarom zien we hier in dat ootmoedige gebed van Simson iets van een biddende Christus openbaar komen als de grote voorbidder die Simson door zijn geest bidden gaat leren. Want wat heeft de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd? Toen ze aan hem vroegen, leer ons bidden. Gij dan bid aldus. En wat komt er dan? Komt dan het woordje ik? Wel nee. Dan komt het woordje gij. Dan komt het woordje u op de eerste plaats te staan. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden verheerlijkt. Geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En de echo van de volbidder Christus. Hoor ik terug in het ootmoedige gebed van Simson. U. Gij hebt. Niet ik, o Heere, maar gij hebt dit grote heil gegeven. Wat een zalig plekje, gemeente. Om nou eens voor een ogenblik gestorven te zijn aan dat goddeloze ik. Aan dat verschrikkelijke, hoogmoedige bestaan. En om eens een ogenblik God te bedoelen. Mag ik eens vragen, zijn er momenten in je leven geweest dat de Heer je iets van zulke bidden leerde? En dat je wel eens zo klein mocht worden voor God, zo klein, waarbij je ik werkelijk eronder lag en je hart voor een ogenblik vervuld mocht zijn met zijn eer? En verlang je er wel eens naar terug, naar die momenten? dat je alleen nog maar kon stamelen. Gij, gij, gij alleen, o Heere. O, wat een wonder als die hoogmoed eronder mag liggen. En je als een ootmoedige zondaar voor een ogenblik God mag verheerlijken hier van binnen. Kijk, dat is een voorsmaak van wat er wacht in de hemel. Als je voor een ogenblik als een Juda openbaar mag komen, als een Godlover. Dat kan nou alleen in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus, die altijd de eer van zijn Vader op het oog gehad heeft. En ook als het gaat om dat ootmoedige bidden, gemeente, is het waar en blijft het waar wat de Heer Jezus gezegd heeft, zonder mij kunt gij niets doen. En weet u, gemeente, en ik hoop dat je er iets van mag kennen, dat hoop ik zo echt, als die momenten daar nou mogen wezen, dat eigen ik er voor een ogenblik echt helemaal onder ligt, en je voor een ogenblik echt aan jezelf gestorven bent. En je hart vervuld mag zijn met zijn eer. Echt, gemeente, dan komt het er soms uit. Dan mag je soms uit de volheid van je gemoed, terwijl de snaren van je ziel worden geraakt, een ogenblik God bedoelen. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar dat zijn de kostelijkste ogenblikken in het geloofsleven. Ik niets en hij alles, zodat het van binnen mag leven, komt, maakt God met mij groot, verbreidt, verhoogt met hart en stem, de nooit volprezen naam van hem, die ons behoedt in nood. Ik zocht in mijn gebed, de Heere ootmoedig met geween, hij heeft mij in angstvalligheen geantwoord, mij gered. O, is dat vrucht geweest van Gods vernederende genade in uw leven. Mag dat de vrucht zijn van de verdrukking die de Heere in je leven zond. Simson heeft het ervaren. De grote dorst die God zond, maakte van hem een ootmoedige zondaar, waarin hij de eer van God op het oog mocht hebben. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Ja, dat is echt wonderlijk. Maar als je eens een ogenblik de eer van God op het oog mag hebben en jezelf mag vernederen, gaat het toch niet buiten jezelf om. En let maar eens op dat gebed van Simson. O ja, hij wordt heel klein voor God. En hij voelt heel goed hoe zondig dat hoogmoedige lied van hem was. En als je dat ervaart, gemeente, van binnen, dan moet je ook eerlijk tegen de Heere zeggen, Heere, ik heb niets verdiend. Ik heb geen kruimeltje, geen slokje water meer verdiend. Heer, het zou verdiend zijn als u met mij hetzelfde zou doen als ik met die ezelskaak gedaan heb. Die heb ik zo geworpen op die dode lichamen. En als u dat met mij zou doen, o Heere, dan zou dat verdiend zijn. Ja, Heere, zo zegt Simson, dat heb ik me waardig gemaakt. En tegelijkertijd, gemeente, gaan Simsons ogen open voor wat God gedaan heeft in zijn ziel. En dat doet hem toch vasthouden aan God. En het licht gaat erover open voor hem. O, hij zou het waardig zijn als hij als een kezelskaak zou werden weggeworpen. Maar tegelijkertijd mag hij zien, nu ben ik in de hand van God, als een ezelskaak geweest. En daarom gaf de Heere de overwinning. Ondanks dat hij een hoogmoedig lied heeft gezongen, bleef hij toch de knecht van God. Bleef hij toch het instrument van God, waardoor de Heere deze overwinning gegeven heeft. En daarom mag hij als een ootmoedige zondaar toch zeggen, uw knecht. O, wat moest Simson zichzelf afschrijven.
Nochtans bleef hij Gods knecht. Ook dat maakte Simson klein voor God. En tegelijkertijd was dat ook, en dat is nou dat paradox in dit gebed, dat maakte ook dat hij daarin zijn zender mocht verheerlijken. Heer, in mijzelf ben ik niets, totaal niets, een hoogmoedig schepsel. Maar door genade, Heer, vanwege het nieuwe leven, ben ik toch uw knecht. Uw eigendom. Het is alsof ik Simson hoor zeggen: Heere, als u mij nu van dorst doet sterven, als de ondersneden Filistijnen mij nog in hun handen krijgen, wat zult gij dan met uw grote naam doen? Heere, u hebt mij toch geroepen als richter. Heere, ik ben ondanks alles toch nog een Nazireër. Heere, laat mij toch niet vallen in de hand van de vijand. Nu ik zo zwak ben en dreig te sterven van dorst. Heere, dat zal toch tot oneer van u zijn als ik moet vallen, Heere. Wat zult ge dan met uw eer doen? Wat zult ge dan met uw naam doen? U hebt mij toch geroepen. Het is toch uw werk alleen. O, als u mij nu laat sterven en mij laat vallen in de handen van de Filistijnen, dan zullen ze menen dat hun God Dagon daadwerkelijk leeft. En dan zullen ze niet geloven dat gij de enige ware God zijt. O God, laat dat toch niet gebeuren. Dat zou toch een einde betekenen aan het verlossingswerk waartoe u mij geroepen hebt, o God. Dat zou toch een smaad voor u zijn, o Heere. O, wat dan zou uw naam gelasterd worden. Heere, zal ik dan van dorst moeten sterven en vallen in de handen van deze onbesnedenen? Wat een ootmoedig gebed, gemeente. Wat mocht Simson een ogenblik pleiten op de eer van zijn God. En wie zo bidden mag leren, zal op Gods tijd ervaren. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Onze laatste gedachte, zijn God verheerlijkende belijdenis. Ja, dat gebed kwam tot in de hemel. En God verhoorde Simson, want wat staat er zo eenvoudig? Toen. Toen. Toen Simson zijn hart had uitgestort. Toen Simson dat God verheerlijkende gebed heeft mogen uitspreken. Toen kloofde God de holle plaat die in Legie is en er ging water uit dezelfde. Wat moeten we ons daarbij voorstellen, jongens en meisjes? Nou, in de omgeving van Legie waren rotsen. En nu was het in Israël zo dat er wel eens van die rotstenen waren, die waren hol van binnen. Hoe dat precies ontstaan is, weet ik niet. Maar in die holte kon zich water verzamelen. Ja, dat kon je van de buitenkant niet zien. Simson wist ook niet dat daar ergens een rots was met water. Maar God wist het wel, die kijkt dwars door die rotstenen heen. En hij wist precies die steen te vinden waar water in bijeen was. En wat deed de Heere dan? Hij sloeg op die rots. En er kwam een grote scheur in. En het water stroomde eruit. En Simson kon drinken. En zijn geest keert weer in hem. Hij wordt helemaal levendig. Hij wordt helemaal verkwikt door die frisse waterstromen. En reken maar dat dat een groot wonder is geweest voor deze ootmoedige Simson. En waar zijn hart al vervuld was met de eer van God, zoals dat bleek uit het gebed wat hij mocht opzenden, komt opnieuw de eer van God eruit. Maar nu gaat hij spreken en hij zegt, deze plaats is de fontein des aanroepers. Het is alsof Simson wil zeggen, Op uw noodgeschrei, Heer, op deze plaats hebt u grote wonderen gedaan. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. En daar liggen troostvolle lessen in waar we vanmorgen mee af gaan sluiten. Allereerst dit. De Heer is een hoorder van het gebed, gemeente. Zul je het nooit vergeten. Al kunnen er momenten zijn dat je denkt, hij hoort me niet. Maar de Heer is een grote hoorder van het gebed. Ja, meer nog, hij wil het gebed verhoren. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En als hij een bepaalde kastijding zendt, bepaalt hij het begin en het einde. En hij doet het ook ophouden. Zie het hier. De dorst bij Simson kwam tot een einde. Weet u wat Gods kinderen gaan ervaren in hun leven? In 6 benauwdheden zal hij u verlossen. En in de 7e zal het kwaad u niet aanroeren. De dorstende Simson werd een drinkende Simson. En nadat hij gedronken had, werd hij verkwikt. En dan komen we bij de 2e les. Daarin zien wij het beeld van een geestelijk dorstende zondaar. Kent u dat in uw leven? Heb je ook mogen leren dorsten naar God? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Hebt u leren dorsten naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus? Weet u, als je gaat dorsten naar God, als je gaat dorsten naar Christus, loop je met een gemis. Dan heb je in je hart een geestelijk gebrek. Dan kun je buiten God niet meer leven, kun je buiten Christus niet meer leven. En je gaat ervaren hoe het komt dat er een scheiding is tussen God en je ziel vanwege je zonde. En je gaat door het onderwijs van Gods woord leren, nou is er maar eentje die die scheiding kan opheffen. En dat is de Heer Jezus Christus. En als dat gaat leven in je hart, gemeente, als de Heilige Geest je daar geloof in gaat geven dat Hij de enige is die je kan verlossen, en je loopt zo door het leven met dat pak van de zonden op je rug, dan komt er een intense dorst naar Christus. En dan komt er iets in je leven dat stuwt je voort naar Christus. Dat doet je hem begeren en anders is het werkelijk omkomen. Dan ga je hem onmisbaar nodig krijgen om van je zonde verlost te worden. Dan ga je hem onmisbaar nodig krijgen om betaling voor je schuld te krijgen. En wat een wonder als hij zich gaat openbaren als een fontein. Als een overvloedige fontein van zijn bloed dat reinigt van alle zonde. Ja, het wordt nog rijker als je niet alleen gaat horen van die bloedfontein. En je begeren gemaakt wordt naar die bloedfontein. En waar je misschien het geloof mist om de toevlucht te nemen tot die bloedfontein. En dat je misschien met allerlei blokkades door het leven gaat. En allerlei belemmeringen ziet. En je zo onwaardig voelt. En je denkt, zal ik ooit bij die bloedfontein welkom zijn? Dat er uit die bloedfontein Christus een stem gaat klinken. En dat is de stem van de Heer Jezus Christus zelf. En wat is nou het liefste werk van de Heer Jezus Christus? Om plaats te maken voor zichzelf, om een zicht te geven op hemzelf, maar ook om die arme zondaren die zo van verren staan en die met een verbroken en verslagen hart door het leven gaan en die geen penning meer hebben om voor hun schuld te betalen, te gaan lokken. Gemeente, heb je zijn stem wel eens gehoord? Die daar ontsprong uit die geopende fontein. Een stem waardoor je duidelijkheid kreeg, dat is zijn stem en hij spreekt tot mij persoonlijk. En wat zei die stem tot je schuldige ziel? Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En terwijl die stem klonk, zag je de Heer Jezus Christus als de geslagen steenrots. Als degene die zich liet verwonden over zijn ganse lichaam. En uit die wonden kwam geen water, maar dierbaar bloed. Heb je zijn stem wel eens vernomen als die verwonde Christus? Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Waar uw ziel schreeuwde, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Dat Hij het is die uw leegte kan vervullen, uw gemis, uw dorst. Ja, dat je bij Hem komen mag, bij Hem schuilen mag. Zodat je ging ontdekken, in Hem is een volheid van genade. Hij is een algenoegzame zaligmaker. Bij Hem is een eeuwige gerechtigheid voor zondaren die dorsten naar Zijn gerechtigheid. Hoor dan vanmorgen Zijn stem, Zijn lokkende stem, Zijn liefdevolle stem, een stem waaruit Zijn opzoekende zondaarsliefde zo duidelijk openbaar komt, een stem die zo duidelijk openbaart dat Hij niets liever wil dan een arme zondaar verlossen. En die dorst heeft, komen, en die wil, nemen het water des levens, om niet. Hoort u dat? Om niet. Zo mag een zondaar met zijn zonde en schuld komen, tot dat water des levens, zonder geld, zonder prijs, want Christus heeft zijn leven gegeven voor zijn dorstende kerk. Hij wilde die geslagen steenrot zijn. Ja, hij heeft het zelfs uitgeroepen, mij dorst. En zo vervult hij zijn belofte. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn tegen de zonde. En tegen de onreinheden, zalig die mens, die door hem dorstig gemaakt is, die tot die gekloofde steenrots komen mag, en mag drinken, tot verkwikking en verzadiging van je dorstig hart. En waar je al drinkende uit die geslagen steenrots mag ervaren, hoe groot is zijn goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier bij die fontein wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. En gemeten er staat er van die fontein, was Simpson uit mocht drinken geschreven. Hij was er tot op deze dag. Nou, waar die is, weet ik niet meer. Maar deze fontein, de fontein Christus, is er nog tot op deze dag. En hij is geopend, geopend voor een dorstende zondaar. En hij mag komen om te drinken uit zijn volheid. Amen.
wij de Heer nog bidden en danken. Ja, Heere, Simson heeft het mogen ervaren. En geef dat wij er ook geen vreemden van zullen zijn. Door het werk van uw Heilige Geest. Heere, door goedheid aangedreven. Zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Ja, wilt u zelf maar die fontein des aanroepers openen voor een dorstende zondaar. Hartelijk dank dat we het woord mochten horen en brengen. Wilt u het met uw zegen achtervolgen. Zegen ook het werk van de zondagsschool. En wilt u ons vanmiddag weer samenbrengen rondom de prediking van uw woord. Als we een nabetrachting gaan houden op de prediking, de scherpe prediking van uw wet. Wilt u dan in ons midden zijn als één die dient, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 86 en daarvan het derde vers, 86 vers 3. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.